De Bijbel is waar. Amen. Er staat in de Bijbel in Psalm 90. De sterken die zouden 70 jaar worden en de zeer sterke 80, toch? Wie kent die tekst? Nou, om 12 uur gebeurde het bij mij. Plotseling voelde ik kracht. Van tussen 12 en 1 minuut over 12. Sommigen kijken mij ongelovig aan. Nou, ik bleef wel dezelfde hoor, maar ik geloof daarin dat je aan de ene kant fysiek natuurlijk wat zwakker wordt, maar aan de andere kant sterker wordt. Hoe staat het ook alweer in de Korinthebrief? Ons innerlijk wordt dag en dag verjongd. Dus eigenlijk ziet u nog een jonge man voor u staan vanmorgen. Ik heb wel een hele moeilijke week gehad, vreselijke moeilijke week. Want er werd mij aangezegd dat ik niets mocht doen voor mijn verjaardag. Nou ben ik de oudste van 9 en ik heb altijd toch wel een bepaalde controle gehad over mij om alle dingen zelf te regelen. En nu moest ik het overgeven. Moest ik de hele week wachten wat er nou zaterdag zou gaan gebeuren. Kunt u je voorstellen? Ik hoor klokgelui aan de linkerkant. Oh, gaat hij weer? Of doet dat ding het? Oh ja. Dus, ja, wat zou er gaan gebeuren? Heb je het wel eens gehad? Dat je niet weet wat er... Kijk, je bepaalt je eigen dagen. Dan moet je afwachten. Nou, de hele week afgewacht. En gisterenmorgen, toen mijn vrouw had alles georganiseerd. Nou, dat is echt fantastisch. Ze heeft het geweldig gedaan. Om 10 uur werd ik naar buiten geleid door haar. Ik word, is dat applaus of zo? Wat is dit?
Skatebaan.
Skatebaan, oh gezellig. Leuk, zo contact met de wereld. Leuk toch? Ja, joh. Ja. En wat stond er voor de deur? Ik schrok ervan in eerste instantie van verbazing en verrassing. Een gigantische limousine. Dan heb ik die dingen wel eens gezien in maffiafilms. Ik denk, ja, je associeert toch iets wat je ziet met wat je in je hoofd hebt, wat je al eerder gezien hebt. Dus ik dacht, oké, nou ben ik dus vandaag een maffiaman. Dus ik mocht er met mijn kleinkinderen in gaan zitten. 6, 7 kleinkinderen erin en ik. En zo zijn we door het dorp heen gereden. In een limousine, als een soort koning, zwaaien naar de bevolking. Heel apart. En toen kwamen we bij de bakker, waar ik wel eens lekkere gebakjes eet. Dat heb ik hier ook wel eens verteld. En er stond een hele groep van de kerk. Met een gitaar. En dan moesten we eerst nog een rondje. Ik zeg tegen mijn schat, ik zeg tegen mijn vrouw, wat is dit nou weer? Staan ze allemaal daar bij de bakker? Met een gitaar. Nou, ze reden zo het dorp door en ik zwaaien en ik zag die en die, we kennen ze. Nou ja, ik zal later wel zeggen wat er aan de hand was, want ze denken blijkbaar dat ik of de loterij heb gewonnen of weet ik wat, waar ik nooit aan meedoe. Ik reed weer zo'n ding rond en dan kwamen we op een gegeven moment weer terug en dan stond de hele groep, begon te zingen. En ik ging zomaar staan, ik zeg, God bless Nederland. Ik wist niet hoe ik me gedragen moest. En toen kwamen ze uit die bakkerij, kwamen ze met een grote taart. Die werd mij aangeboden. Nou, zo begon ik dus mijn verjaardagsfeest gisteren. En toen dacht ik, nou, dat is fantastisch. Maar de hele dag ging dat zo door. Ze namen mee van de ene plek naar de andere plek. En het was één totale verrassing. Dus ik ben nog een beetje aan het bijkomen. We zijn vannacht doorgegaan tot 4 uur. Oh nee, sorry. Ik lag om 10:30 op bed, maar dat maakt niet uit. Het was een fantastische dag. En ik ben nog meer gaan houden van mijn vrouw. Dat ze dat keurig heeft georganiseerd. Ja. Nou, dat was dus. En nu ben ik 70. En het thema voor mijn leven komende jaar is de eindsprint. Verschillende van jullie weten dat ik veel hard gelopen heb. Ik doe het nog. Als je 70 bent, dan na het vergankelijk zijn ben je bijna statistisch voor je gemiddeld 83. Dus dan ben ik in de laatste fase van mijn leven op aarde, in deze vergankelijke staat. Een deel van mij zegt halleluja, dan ga ik naar de onvergankelijke heerlijkheid. En de andere denk ik, ja, moet ik wel dingen loslaten. Maar zelfs met het hardlopen, het laatste stukje, dan hoor je in de verte al de finesse muziek en geschreeuw. Dan ben je er bijna. Maar aan de andere kant, je merkt wel dat je wat achter de rug hebt als jij 10 kilometer hebt hard gelopen. Zweet, zwaar. Je bent 3 keer, zeg ik altijd, 3 keer ben ik al gestopt. Maar je gaat toch door. Nou, eigenlijk is het met ons leven ook zo. Als ik terugdenk, het was niet allemaal zonneschijn enzovoort. Daar kom ik zo meteen al op terug in wat ik wil delen met u vanmorgen. Maar vaak strijd en moeite in het leven. Dat is een onderdeel van ons bestaan. We hebben hiervoor gekozen, je komt erin. En we hebben allemaal onze verhalen en dan, dat hoopt zich dan op. En natuurlijk zegt de Bijbel, heb ik de afgelopen dagen ook gedaan. Leg af elke last en zonde en richt je oog op Jezus, de voleinde van je geloof. Nou, die heb ik nu voor ogen. Hij is de voleinde van mijn geloof. En ik moet nog het laatste stukje hier op aarde me inzetten. En wat je net ook vertelde, prachtig woord voor Jozua. We staan in de strijd en ik merk in de komende 10 jaar wordt het niet gemakkelijker, maar wel mooier. Want je nadert steeds meer de finish. En dan het glorieuze moment en de engelen maken zich al op. Want als je de hemel komt, heb je 1 rij engelen die staan hier. Die hebben dan dienst hier morgen, of middag, of avond. En dan staan er nog een en dan kom je binnen en dan word je met applaus begroet. Dat is toch fantastisch? Ik merk, het enthousiasme groeit. Dan ga je door. Zo naar de troon van Jezus. En het eerste wat je daar doet is wat we hier net hebben gedaan. Hem omarmen en zeggen, geweldig hier. Nou, dat is onze toekomst toch? Op weg naar de heerlijkheid. Dus, nou ja, dat is perspectief. Maar we moeten nog een stukje. Ik moet nog een stukje. Qua leeftijd. En daar ga ik ook voor. En zoals net al gerefereerd is, ik ben betrokken bij dat gebedswerk. Dat is de strijd rond Holland. Ik schrijf onder mijn brieven tegenwoordig samen in de strijd voor Nederland. Een van de belangrijke doelstellingen die ik heb in mijn leven is om Nederland te veranderen. En Nederland gaat veranderen. Hoe weet ik dat? Nou, op grond van de Bijbel. De Bijbel zegt, elke knie, zelfs elke Nederlander zal buigen voor de naam van Jezus, zegt Filippenzen 2. Alles wat in de hemel is, op de aarde en onder de aarde zal buigen voor die ene naam die wij hier vanmorgen gaan bidden. Iedereen akkoord? Iedereen mee eens? Is dat geen geweldige hoopvolle toekomst? Nog zo één, Habakkuk. De aarde gaat vol worden met de kennis van zijn heerlijkheid. Enthousiast? Dus we hebben een hoopvolle toekomst. We hebben een fantastische toekomst. Als later Jezus terugkomt vanuit Jeruzalem, gaat regeren, wordt de hele aarde vol van eerlijkheid. Eerlijkheid. Er wordt niet meer gestolen, wordt niet meer gelogen. Kun je je voorstellen? Een samenleving volkomen eerlijk met elkaar. Dat gaat allemaal gebeuren. Alles wordt hersteld. Dus je kan naar natuurlijke dingen kijken en zeggen, nou, het wordt steeds beroerder en dat wordt het ook. Maar je moet kijken wat daarachter zit. Waarvoor je strijdt, gelooft en bidt. Dat is die toekomst. Ik bid elke dag het Onze Vader. En wat zijn de doelstellingen van God? Die zie je in de eerste 3 versen van het Onze Vader. Dat is uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk, gezag, komen en uw wil zal geschieden. Je hebt eerst de Vader, die moet geëerd worden. En als hij geëerd wordt, breekt het koninkrijk door. En als het koninkrijk doorbreekt, dat spreekt over gezag, met een nieuwe rechtsorde, wordt zijn wil gedaan. Zoals wij hier grondwettelijk onder het gezag staan van de Nederlandse regering. En diens wil moeten we uitvoeren. Nou, zo gaat het ook gebeuren als Jezus terugkomt. Alles wordt hersteld. En die hoop hebben we nodig. Want toen Jezus op aarde was, had hij dat ook voor ogen. Hoe hield hij het vol om dat diepe lijden te ondergaan en te sterven aan een kruis? En nog te zeggen aan dat kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is, naar de mens gesproken, bijzonder vreemd. En toch deed hij het. Wat zag hij? Vreugde die voor hem lag. Hij zag deze dag ook. Hij zag ons al zitten hier. Dat zag hij in de geest, want in de geest is geen tijd. Hij zag dat toen hij door dat proces heen ging. En wij gaan ook door dat proces heen. Maar we hebben de vreugde die voor ons ligt. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. En alle dingen maakt hij nieuw. is toch fantastisch. Geen verkoudheid meer. Geen lichamelijke problemen meer. Het gaat allemaal over. Het toetje is namelijk dat je ook een nieuw lichaam krijgt. Is dat niet mooi? Dat noem ik een toetje. Helemaal vrij van alle pijn en moeite, ook in je lijf. Nou, dat is toch een boodschap als ik doe. Ik ben geen verkoper, maar als ik zo'n praatje zou doen om een product te verkopen, zou toch iedereen naar me toe komen om het te kopen, of niet? Dat is toch geweldig? Eeuwig leven, vergeving van zonde, geen pijn meer, geen last meer, alle dingen worden nieuw. Het gejuich breekt uit, mooi. Maar het is nog niet zover, want we zitten nu in 2022 in de hevige strijd voordat dat plaatsvindt. En een van mijn roepingen is om een heenwijzing te zijn naar die toekomst. Daarom spreek ik regelmatig over de wederkomst van Jezus, want dat is het grootste wat in de komende 10, 20, 30 jaar gaat gebeuren. Hij komt terug om deze dingen gestalte te geven. Dat is de hoop die wij met elkaar hebben. Hij kwam 2000 jaar geleden om te sterven aan een kruis om het werk van God te volbrengen. Maar nu komt hij terug om het helemaal te voltooien. Om te zeggen, ik ga alle dingen nieuw maken. Wat een motivatie. Om te bidden, te strijden, te lijden, vervolgd te worden. Maar dat is aan de orde van vandaag. En wij spelen daar een cruciale rol in. Nou, even specifiek naar Nederland. Ik ben ooit in de strijd voor Nederland. We staan op de bres voor Nederland. Nederland moet veranderen. En zoals ik net al schetste, die tijd gaat komen dat Nederland gaat veranderen. Maar zou het mogelijk zijn dat voordat Jezus terugkomt en nog een tijd komt in dit land, dat tienduizenden, honderdduizenden Nederlanders tot verlossing komen? Om het maar simpel te zeggen, tot bekering te komen. Tot redding te komen. Nou, dat is interessant. Zal dat lukken? Zal Nederland dat toelaten? Want u kunt hier zitten en u kunt de boodschap van het evangelie horen, wat voor waarheid ook. En dan kun je zeggen, nou, dat klinkt allemaal mooi. Maar je krijgt er pas deel aan als je hem tot je neemt, toch? Ik kan hier staan met een fantastisch medicijn voor alle ziekten. En die wil ik geven. Wil je genezen worden? Kom maar. Maar dan moet je wel komen. Als je niet komt, dan kun je het niet ontvangen. Eigenlijk is komen een ander woord voor aanvaarding en geloof. En dat is een heel interessante, want heel veel mensen weten wel een aantal zaken van het evangelie, maar ze komen niet. Dat was ook de grote klacht van Jezus naar de fariseeën. Jullie willen eeuwig leven hebben, hè? Zegt hij tegen die fariseeën. Jullie willen eeuwig leven hebben? Maar waarom kom je niet tot mij? En waarom komen mensen niet tot Jezus? Hij heeft het medicijn. Van redding, verlossing en vernieuwing. En hoeveel komen er? Nou, het is een enorme strijd. Die bezig is dat de Heilige Geest, en daar bidden we voor, mensen tot gewilligheid brengt om dat te ontvangen wat zo goed voor ons mens zijn is. Velen zitten nog vast. En dat heeft een oorzaak. Ik heb, en dat kunt u terugvinden op mijn kanaal, Kees Vork op de Bres YouTube kanaal. Daar staat in wat ik vanmorgen hier ga zeggen. Dus als u nog na wil kijken, kun je dat daar vinden. Wat is er gebeurd met ons land, waardoor er zoveel belemmeringen zijn en zoveel problemen zijn ontstaan? Waarom zijn al die crisissen er? Wat is er aan de hand? Als een dokter je onderzoekt, omdat je niet goed bent, dan gaat hij onderzoeken om te weten wat er gaande is. Want je kan pas een medicijn toepassen als je eerst het probleem onder ogen ziet. Nederland heeft een gigantisch probleem. En zit in een volledige crisis. Het is een wonder van God dat er nog een regering is die nu zo is, in die zin. 19 partijen in de Tweede Kamer. Je komt daar nog geregeld, van de week ga ik er weer heen. Dan zie je daar, eigenlijk wel heel grappig, God heeft gebeden gehoord. Ik heb u ook verteld over de verkiezingen. Hebben we voor gebeden met duizenden mensen. En gezegd, God, u wil geschieden. En dan kun je kijken nu naar de resultaat. Het is wel opmerkelijk dat de ChristenUnie de sleutel in handen heeft hoe deze regering verder gaat. Heb je erover nagedacht? Als zij zeggen, we stoppen ermee, stopt de hele boel. Want ze zijn aanvullende coalitiepartner. Strategisch van groot belang. Maar de regering is maar een onderdeel van de samenleving. Maar de samenleving is, zoals Ruud Lubbers vroeger zei, de samenleving is ziek. Heeft medicijnen nodig. Heeft hulp nodig. We hebben een gezondheidscrisis. We hebben een politieke crisis. Huwelijkscrisis. Al die dingen zijn opgekomen. En waarom komt dat dan? Wat is er gebeurd met dit land? Wat voor een groot deel nog godvruchtig was, jaren geleden. We vinden dat in Galaten 5, hoofdstuk 5, vers 7 staat hier. Er gebeurt iets als wij in een bepaalde geest terechtkomen. Als we bepaalde dingen gaan zaaien. Als je zaait, dan kun je wat verwachten. Ik weet niet of hier boeren zijn in ons midden. Zaaiende boeren, zijn de zaaiende boeren hier? Dus je zaait. Nou ja, als je iets in de grond zet, kun je verwachten dat het er weer op komt, toch? En we zaaien allemaal wat. Nou, hier staat, dwaalt niet in vers 7, God laat niet met zich spotten. Dan zeggen ze dit woord ook tegen al die Nederlanders die God aan de zijkant hebben neergezet. God, die zeggen, die durven te zeggen, er is geen God. God moet uit onze samenleving. God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten we niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen we oogsten als we niet verslappen. Ziet ik twee elementen die je terugvindt in de praktische situaties in onze samenleving. Op allerlei gebieden. Wij kunnen zaaien. En hier staat, als je zaait op de akker van je vlees, dan krijg je er wat van. Verderf. Wat is dat? Op de akker van je vlees zaaien. Nou, om een heel ingewikkeld verhaal, en alle ingewikkeldheden kun je terugvoeren tot bepaalde kerngedachten. Eigenlijk kun je zeggen, op de akker van je vlees draait alles om jouzelf. Jij bent de bepalende factor. Jij bent in wezen God geworden. Jij bent de incarnatie van jouw eigen zijn. In die zin, jij bepaalt je richting. Jij bepaalt de inhoud. Jij bepaalt je gedachten. Jij bepaalt je emoties. Jij bepaalt je doelstellingen. De gevallen mens. En we kennen het allemaal. Hier zegt de Bijbel, als wij zaaien op de akker van je vlees, je bent alleen maar met ik, mij en mezelf bezig, ga je verderf oogsten. Als je twee mensen hebt die getrouwd zijn, die alleen maar aan zichzelf denken, wat krijg je dan? Een egoïstisch huwelijk, of niet? En vroeg of laat, krijg je problemen. Dat is niet vol te houden. Want elk mens is behept met dingen die niet goed zijn. Ik bedoel, als er iemand hier is die zegt, ik ben perfect, zonder God, kom naar me toe. Ik wil het graag van je leren. Maar dat bestaat niet. Elk mens heeft gebreken, tekortkomingen, zonden en belemmeringen. En dat in een huwelijk komt dat dan nog sterker uit ook. Ik dacht dat ik aardig heilig was toen ik nog niet getrouwd was. Dan komen dingen los, toch? En dat is heel goed. Er zijn twee dingen in je huwelijk die je tegenkomt. Mooie dingen die je van elkaar kan leren en ontvangen, maar ook de moeilijke dingen. En dan willen we wel graag de mooie dingen van de man of de vrouw, maar niet van de moeilijke dingen. Kijk, ik heb een perfecte vrouw, daarom is mijn huwelijk goed gebleven, maar ik niet. Dan zaai je op de akker van je vlees. Dat heb je meegekregen door je genetische achtergrond, de omstandigheden, je opvoeding. Dan draag je dingen mee die dan zichtbaar worden. Daar leef je uit. Nou, als je tot geloof komt, dan ga je over vanuit de duisternis naar het licht. En dan ga je op de akker van je geest. De Heilige Geest waar jullie het hier over hebben, die komt dan in je leven. En alles van de Heilige Geest draait om Jezus, God, het woord van God. Geloof in hem. Hij wordt het centrale punt in je bestaan. En wat gebeurt er dan als je dan vanuit Jezus gaat zaaien? Vergeving, vernieuwing, uitzicht, waarheid, zoals het in de Bijbel staat. Dan zaai je op de akker van je geest en dan zegt de Bijbel hier, dan oog je eeuwig leven. Nou, deze twee krachten zijn in ons land bezig. Rustig. Ik doe niks. Zoals het is in je eigen individuele leven, zie je het ook in het collectief. Ons land wordt gekenmerkt door verderf. Doordat er gezaaid wordt op de akker van het vlees. We zijn begonnen door te zeggen, wacht eens even. Jaren geleden, God, even weg. We gaan het zelf doen. We gaan het zelf doen. Zelfbeschikkingsrecht. Baas in eigen buik. Ik bepaal mijn richting. Wie doet me wat? Zelfontplooiing. Allemaal prachtige termen. Maar als dat buiten God om gebeurt, zaai je op de akker van je vlees. En dat gaat verderf oogsten. Waarom is er 40% van de huwelijk ontbonden in dit land? Waarom is er zo'n chaos in die politieke wereld? Dit land is ziek. Want we hebben verkeerd gezaaid. De mens heeft de plek van God overgenomen en dan krijg je dit. Had Eva maar niet gegrepen van de vrucht van de boom, hè? Hadden we er geen last van gehad. Maar ze deden het wel. En wij ook. En we gaan nog steeds door. Nou, wat ontstaat er nu als een samenleving loskomt van God en gaat zaaien op de akker van zijn eigen vlees? Dan komt daar verderf. En dat begint heel klein. Ik weet niet of je een appel gezien hebt of een peer die een beetje rot is. Als je hem niet uitsnijdt, dan gaat dat plekje steeds groter worden. En dan wordt die hele peer, of een appel, die wordt helemaal aangetast. Met verderf. Nou, als u één keer liegt, en ik denk dat iedereen die hier zit zal zeggen, liegen dat is niet goed, toch? Stelen ook niet. Als je één keer liegt, en je laat het toe in je leven, dan komt er een klein vlekje in je ziel. En als je daar niet mee afrekent en je gaat weer een keer liegen, wordt dat plekje groter. En als je nog verder gaat liegen en je leert liegen als ware als een onderdeel van je bestaan. Tegenwoordig noemen ze dat in de politiek slim politiek bedrijven. Of in de zakenwereld slim zaken doen. Maar er wordt vaak gelogen. Nou, als je maar lang genoeg liegt, wordt dat liegen in jouw leven een bolwerk van leugen. En wie zou daar blij mee zijn, denk je? Achter deze werkelijkheid zijn er twee krachten aan het werk die inspelen op wat wij zaaien. En als ik lieg en ik blijf liegen, dan zegt de vader de leugen, kijk, vork is aan het liegen. Ik ga er bovenop zitten. Ik hou hem in die waan. Dan komt de tegenstander die het verderf in zich meedraagt, want het is een verderfgeest, die wil jou ook vasthouden. En mij ook vasthouden. Dus dan heb je een mens die beïnvloed wordt door de machten van duisternis, de vader der leugen. En dat leugen wordt in jouw leven een bolwerk en dan kom je zelf niet meer vanaf. Dan heb je Gods genade nodig om daar vanaf te komen. Want dan moet je gaan belijden dat je gelogen hebt. En hoe langer het duurt en hoe meer je bezig bent met liegen, hoe moeilijk het is om daarvan af te komen. Misschien heeft u het wel eens gehad. Je hebt iets verkeerd gedaan en eigenlijk moet je het vertellen. Maar ja, dan schaam je je kapot natuurlijk, want dat wil je niet. Maar je zegt, nou laat me zitten. En dan gebeurt het nog eens een keer, nou laat me zitten. En zo kun je lang doorgaan. En dan wordt het in je leven bijna een gewoonte. Er zijn mensen die weten niet anders meer dan dat. Dat heb je ook met moordenaars. Op een gegeven moment, als je één iemand vermoord hebt, is het niet zo moeilijk om 2, 3, 4 nog een keer te doen. Dan wordt dan een soort gewoonte. En de geest van moord komt dan in je leven. Nou, dat, als het in de individuele levens gebeurt, is één zaak. Maar als tientallen, honderden, duizenden, tienduizenden gaan lopen liegen en bedriegen, dan wordt het hele land besmet met de geest van liegen en bedriegen. En dat noemen we verderf. Een van de dingen die je tegenwoordig steeds meer tegenkomt, is eenzaamheid en je kan elkaar niet meer vertrouwen. Dat is verschrikkelijk, als je elkaar niet meer kan vertrouwen. Vertrouwen is de basis van een gezonde relatie. Als ik mijn vrouw niet kan vertrouwen, zij mij niet, dan hebben we onze basis kwijt. Nou, er zijn heel veel mensen die vertrouwen elkaar niet meer. Door de omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid. En je kan het als ware vergelijken met de mist, het wordt steeds erger. Nou, zo is dit land in die wereld terechtgekomen. Dat noemen we bolwerken van duisternis, die hebben dit land overgenomen. Het is donker geworden in ons land. Maar goed, ik maak fotootjes tegenwoordig en dan kom ik 's morgens vroeg, loop ik dan te wandelen en dan zie ik daar van die lichtpuntjes. Als het opkomt, neemt u me niet kwalijk. Blijf roepen. En dan zie je lichtpuntjes. Wie zijn dat? Wat is dat? Ik denk dat als ik u aankijk, u kijkt mij aan, dat Nederland leeft bij de gratie van Jezus, maar ook van de gratie van u en mij. Wij zijn het licht der. U bent het licht der. Voor dit land. U spreekt waarheid. U weet wat vergeving is. U heeft eeuwig leven. Is toch fantastisch? U heeft vrede in uw hart. Is dat zo? We zijn verlost vanuit de duisternis en zijn gekomen in het licht. En te midden van de duisternis schijnt daar een stukje licht, gereflecteerd vanuit de hemel, door de Heilige Geest in u en mij. Dus te midden van al die bolwerken heb je daar, we noemen dat dan de uitgeroepenen, de gemeenteleden, die zijn dan samen het licht van dit land en het licht van deze wereld. Ik ben blij dat ik op 28 februari 1973 om 8:10 Jezus toe heb gelaten in mijn leven. Nog steeds dankbaar. Dat is het mooiste geweest in mijn leven. Nou, dan bouw je dus je leven. En als gemeente doe je dat samen, zoals we hier zitten. We bouwen ons gemeentehuis op. Zet mooie meubeltjes neer. Breng orde in de tent. Maak het gezellig. Met koffie en wat dan al, lekkernijen erbij. En het is helemaal gezellig in het huis van de gemeente. Daar moet aan gewerkt worden. Ga niet vanzelf, toch? De liefde is er. De waarheid is, en het huis is gezellig. Geen eenzaamheid meer. Dat moet je allemaal terugvinden, want we zijn het huisgezin van God. En dat gebeurt ook. Het grootste wat God doet is dat huis klaarmaken. Uiteindelijk maakt hij de gemeente klaar om uiteindelijk hem te gaan ontmoeten. Je kan je eigen leven ook zien als een levenshuis. Ik hoop als ik u ontmoet dat het gezellig en fijn en zuiver en met waarheid gevuld is. En hoe meer je vult hiermee, hoe mooier jouw levenshuis wordt. Met waarheid. Maar goed, zo werkt God. God werkt van boven naar binnen. En jouw en mijn levenshuis moet er mooier worden. En hoe meer dat ontwikkelt, krijg je dus een gemeentehuis waar het goed vertoeven is. Daar wordt aan gewerkt. En er zijn mensen die vinden dat geweldig om bij de gemeente te horen. Ja, ik ook. Ik vind dit een weldadige oase. Ik voel me echt thuis hier. Dat zie je wel, ik doe mijn hand in mijn zak. Ik voel me niet bedreigd. Jullie zijn allemaal aardig. Vergevensgezind. Liefdevol. Ik hoor geen amen. Amen? Ja, dat is toch goed? Maar goed, Mijn oren horen ook iets anders. Er staan andere huizen in brand. Wat is Gods bedoeling? Wat is Gods bedoeling? Sorry, dan ben ik kwalijk, ja. Ik heb een beetje moeilijk, ja. Wat is de bedoeling? God werkt van boven naar binnen. Hij heeft in uw leven gewerkt. Maar dan van binnen moeten we naar buiten. Dit land staat in brand. Nou, als er brand is, wie wordt er dan geroepen? De brandweer. Waarom wordt de brandweer geroepen? Omdat de brandweer in staat is om die brand te blussen. In zekere zin is de gemeente van Jezus een brandweer. Ons huis is gered. Het is gezellig geworden. We bereiden ons voor op een grandioze toekomst. Maar om ons heen staat alles in de fik. En wie gaat er wat aan doen? Matteüs 9, Jezus zag de scharen en was met ontferming bewogen. Herders of schapen zonder herder. En wij zijn geroepen om vanuit de zekerheid en de overtuiging en het geloof wat we hebben, om dit land aan te raken. Daarom zeg ik, het lot van dit land ligt mede in onze handen. Nederland wacht niet alleen op Jezus, maar hij wacht op ons. Zegt Romeinen 8 ook. De schepping wacht op het zichtbaar worden van de zonen en dochteren Gods. Nou, wie zijn dat, de zonen? Die identiteit nu, als je bij Jezus hoort, ben je een zoon of een dochter van God. En daar wachten ze op. Ze wachten op u. Ze wachten op mij. Het mooie wat ik geloof in de komende jaren is dat God niet alleen ons roept om ons levenshuis voor te bereiden op zijn komst, maar dat we die wereld gaan aanraken. Nederland heeft ons nodig. Nederland heeft ons gebed nodig. Nederland heeft ons woord nodig. Nederland heeft onze daden nodig. Wie kun je nog vertrouwen vandaag? Je kan alleen mensen vertrouwen die te vertrouwen zijn. Betrouwbaar. Wat wil ik hiermee zeggen? God wil ons in de komende jaren gebruiken om dit land te veranderen. Nederland zit in een crisis. Nederland is ziek. En wij mogen de brandweer maar ook de medicijnen aanreiken. Hoe gaan we dat doen? Drie manieren. Het eerste is bidden. Bid voor dit land. We blijven bidden. God, ontferm u. Laat Nederland niet verloren gaan. Dat is één. Twee. Als je gaat bidden, krijg je geloof. Geloof is heel belangrijk. Hebben we nog geloof in Nederland? Of zijn er mensen die zeggen, nou ja, het is allemaal grote puin op aan het worden. Het gaat toch allemaal naar de Filistijnen. Laat maar gaan. Ik ga straks naar de hemel. Er zijn mensen die accepteren dat. Die laten gewoon mensen verloren gaan. Jezus deed het niet. Jezus, die expressie is van het Koninkrijk God, zag de scharen, was met ontferming bewogen. En als je met ontferming bewogen bent, dan ga je er wat aan doen. Het is opvallend dat hij zegt, bid. Voor arbeiders voor de oogst. Dus bidden is het eerste. Het tweede is, je mond open doen. Ga heen in de hele wereld en verkondig het evangelie. Dat doe je met je woord onder andere. Als gebedsbeweging gaan we dit jaar het jaar roepen van terugkeer. Dat is een profetisch woord. Wij gaan het land oproepen terug te keren naar God. We hebben duizenden folders laten drukken. We gaan het land door. Vanuit gebed gaan we spreken. Profetisch. En op 8 oktober gaan we in alle provinciehoofdsteden, DV, massa van terugkeer houden. Wat is dat, massa van terugkeer? Dat zijn duizenden mensen die, heel simpel, om 2 uur in de provinciehoofdstad. En wat is de provinciehoofdstad van Overijssel? Geweldig. Smollig, keurig. En van Gelderland? Arnhem. Dat zei je dronten. Nee, dat is niet zo. Dat is Lelystad, dat is van Flevoland. Dus al die mensen gaan dan om 2 uur in het centrum staan van die hoofdsteden. En dan gaan ze een mars houden. Een mars van 1/2 uur, 3 kwartier. Met 1 oproep. Nederland, keer terug. Nederland, keer terug. En dan om 3:30 knielt iedereen neer. En bidt het onze vader. Zie het voor je? Tegelijk. Alle 12 voor zich. Een profetisch appel. Ze zijn 10.000 aan de straat op om te protesteren tegen de corona-maatregelen. Ik wil dat er 10.000 op gaan staan om te zeggen: Nederland, we moeten terug naar Jezus, naar de Schepper. Amen. Dat gaan we doen dit jaar. Het is een van de laatste kansen voor Nederland om zich massaal te bekeren. Maar God kan dat en wil dat samen met ons doen. Wij roepen dit land op tot terugkeer. En dat maken we op deze manier concreet. En dan gaat er wat gebeuren. Als dit bezet gebied is. En wij zitten hier in onze gezellige gemeentekamers. Maar wij staan op. Zoals Jozef opstond. En we gaan uit onze behagelijke gemeentelijke oases. En we stappen de straat op, want God is de God niet alleen van het onzichtbare, maar ook van het zichtbare. Dan ga je dus in die donkere wereld penetreren met je licht. En je kan bidden. Maar zoals iemand ook zei, David die bad. Maar voordat Goliath viel, moest hij wel even een steentje pakken en hem slingeren naar Goliath toe. Met zijn voorhoofd en hij viel. Nederland moet vallen, het slechte van Nederland moet afgebroken worden. En wie gaan dat doen? God en zijn gemeente. Dus ik nodig u nu al uit, dus u krijgt zomaar een uitnodiging van mij tot slot. In Zwolle, 8 oktober, om 2:00, 1/2 verzamelen, 2:00 in het centrum van Zwolle gaan we een mars houden. Wie een oor heeft, die horen. En dan gaan we zeggen: Nederland, keer terug. En waar moet Nederland dan heen? Nederland moet datgene gaan toelaten wat wij hier toelaten. Eeuwig leven, vergeving, waarheid, liefde, gerechtigheid, genezing. Allemaal in dit huis. Ik word enthousiast. Luistert Nederland niet? Dan zal Gods oordeel zich verder gaan voltrekken. Want dit duister in dit land staat aan de vooravond om geoordeeld te worden. Noach, tot slot, was een prediker van het evangelie, prediker van gerechtigheid. Tot het moment bleef hij spreken totdat God de deur sloot van de ark. En toen kwam het oordeel. Nederland krijgt nog kansen om zich te bekeren, mede door ons, voordat het oordeel van God over de zonde komt. Want het oordeel moet zich voltrekken over de zonde. En in zekere zin ligt het lot van ons land in onze handen. Onze gebeden en onze activiteiten, profetisch, kan dit land tot inkeer brengen. Dat is de uitdaging. Dat is de uitdaging en de uitnodiging. Vader, u bent God. U bent bewogen over elke Nederlander. U bent bewogen over al die duisternis die we toe hebben gelaten in ons land. U zond uw zoon om het te veranderen. Om de werken van de boze te verbreken. Om de zonde weg te doen. Heer, dit land is vol met onrecht. Met alle gevolgen van dien. De eenzaamheid. De verwarring. Het huwelijksmoraal. Heer, ook die abortus waar ze van de week weer over gekozen hebben in het parlement. Triest. De seksuele onreinheid die het land beheerst, zoals we dat horen ook via zo'n programma. Al deze dingen zijn een gevolg van het zaaien op de akker van je vlees. Maar Heer, wij mogen zaaien op de akker van onze geest. En we danken u voor de verlossing. En we bidden, Heer, maak ons sterk. Dat we gaan doen wat u ook zegt. Ga heen. Roep dit land terug. Heer, mogen het zijn dat er 10.000 in die provinciehoofdsteden opstaan. Uit hun eigen wereldje stappen. waar het goed toe van is met u, maar ook om het land aan te zeggen, keer terug. Vanuit een bewogen hart. Heer, leid ons zo, ook in deze komende maanden. En mogen dit land zich gaan bekeren en tot inkeer komen. In Jezus' naam. Amen. Amen.